In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, gaat professor Dr. Liu Vedegeus-Oei, nucleair geneeskundige in het Leids Universitair Medisch Centrum, in gesprek met Dr. Andor van den Hoven, nucleair radioloog in het Sint-Antonius Ziekenhuis, onderzoeker en voorzitter van de FAPI-werkgroep. Ze bespreken de ontwikkelingen rond de veelbelovende nieuwe tracer voor theragnostische toepassingen, Fibroblast Activation Protein Inhibitor, oftewel FAPI. Het gesprek gaat over de moleculair-biologische eigenschappen van deze tracer, de indicaties waarbij FAPI PET-CT mogelijk meerwaarde kunnen bieden, de lopende studies op dit gebied in Nederland, de verwachtingen met betrekking tot radionucleidetherapie, de activiteiten van de landelijke FAPI-werkgroep en de toekomstperspectieven van deze nieuwe theragnostische aanpak.
Vandaag heb ik hier Dr. Andor van der Hoven, nucleair radioloog in het Antonius Ziekenhuis, onderzoeker en voorzitter van de FAPI-werkgroep in Nederland. En welkom bij deze podcast. Vandaag wil ik het natuurlijk met jou over FAPI hebben, want jij bent de voorzitter van de werkgroep. En ja, als we het nou even bij het begin beginnen, voor de luisteraar, wat is FAPI?
Allereerst leuk om dit te kunnen doen, dus dankjewel voor de uitnodiging. Maar FAPI staat voor Fibroblast Activation Protein Inhibitor, dat is een hele mond vol. Dus laat het even opbreken, de FAP, de Fibroblast Activation Protein, dat refereert naar een eiwit, het FAP-alpha-eiwit. En dat is een eiwit dat normaal gesproken in gezond weefsel eigenlijk nauwelijks tot expressie komt. Maar in bijvoorbeeld embryonaal weefsel wel en ook in het proces van wondheling en in actieve fibrosevorming en in kankergeassocieerde fibroblasten. En die i op het einde van het woordje FAPI duidt erop dat er een aantal stoffen ontwikkeld zijn die als een soort antagonist aangrijpen op dat eiwit. En die kunnen we inmiddels gebruiken voor PET imaging. Dus voor de diagnostiek van heel veel soorten kankers. Daar zullen we denk ik uitgebreid op komen te spreken. Maar dus ook op actieve fibrotische aandoeningen in het lichaam.
Ja, heel interessant. En waar denk je dat FAPI het verschil kan gaan maken?
Als ik kijk naar, we gaan denk met name over kanker hebben. Heel kort dan eventjes over de benigne aandoeningen. In heel veel ziektes, zoals bijvoorbeeld IgG4 gerelateerde ziekte of longfibrose of IBD, heb je vaak een stuk inflammatie wat bijdraagt aan het ziekteproces en ook echt fibroseactiviteit. En we hebben eigenlijk geen goed alternatief om dat onderscheid te maken. Dus dat is heel uniek dat we met deze FAPI tracers op PET imaging voor het eerst echt actieve fibrose kunnen afbeelden. Maar even terug naar de kanker, waar denk ik de meeste luisteraars in geïnteresseerd zullen zijn. We meten inmiddels uit de literatuur dat we met FAPI PET heel goed heel veel verschillende soorten kankers kunnen afbeelden. Ons werkpaard in de nucleaire geneeskunde is natuurlijk nog de FTG-PET. Daarmee kijken we naar verhoogde celstofwisseling, hè, dus de glucose-metabolisme in de tumoren. En dat gaat dan eigenlijk met name echt om de kankercellen zelf. Maar met FAPI kijken we eigenlijk naar een heel ander concept. Want daarbij kijken we naar de kankergeassocieerde fibroblasten in het tumorstroma. En die hebben een hele belangrijke rol om die tumor te helpen om te gaan groeien en bijvoorbeeld ook uit te zaaien. We kijken dus met FAPI PET echt naar de kankergeassocieerde fibroblasten in dat stroma en niet zozeer naar die tumorcellen zelf. En dat betekent dat we dus kleinere lesies, dus bijvoorbeeld lymfeklieren, Die nog bijvoorbeeld op een CT helemaal niet vergroot hoeven te zijn, maar die wel heel veel stroma bevatten waar die kankergeassocieerde fibroblasten in zitten, heel goed kunnen afbeelden met een FAPI-PET. En dat zien we dus nu ook in de literatuur terug, dat de meest voorkomende kankersoorten waarbij we dan nu ook FTG-PET-imaging doen, zoals een mammacarcinoom, maar ook longkanker, het met FAPI-PET eigenlijk beter doen qua stadiëring. En dat zit hem voor een groot deel in een betere lymfeklierstadiëring. En in een ander deel ook een hogere sensitiviteit voor het detecteren van afstandsmetastase.
Want er zijn natuurlijk een aantal niet-FTG-avide tumorsoorten waar we een probleem hebben met het afbeelden met FTG-PET.
Absoluut, ja.
En gaat dat een oplossing bieden?
Dat denk ik wel, ja. Wellicht niet voor alle tumorsoorten, maar voor een groot deel van de tumorsoorten wel, waar we nu echt dat diagnostische dilemma hebben. Dat brengt me ook meteen inderdaad bij een van de meest veelbelovende beloftes, en dat is die van het detecteren van peritoneale metastase. FTG-PET doet het daar meestal niet zo goed in. We hebben natuurlijk wel wat alternatieven, hè, CT en MRI. Maar daarop zijn vaak de wat kleinere lesies, die soms meer als een soort scheden over het peritoneum en bijvoorbeeld het buitenoppervlak van de darm verspreid liggen, heel moeilijk te detecteren. En met FAPI-PET knallen die er echt uit op de PET-scan. Dus dat is echt een hele interessante nieuwe indicatie waarbij we het met PET-imaging waarschijnlijk veel beter zullen gaan doen dan dat we dat nu klinisch doen. En dat is natuurlijk zeker ook belangrijk voor patiënten die mogelijk nog in aanmerking komen voor CRS-HPEC-behandeling. En een ander voorbeeld daarvan is carcinoma of unknown primary. Waarbij we dus per definitie natuurlijk eigenlijk met andere imagingstrategieën de primaire tumor niet hebben gevonden. Daarvan weten we dat we als we een FAPI-PET doen, waarschijnlijk een aanzienlijk deel van die patiënten wel een primaire tumor zullen vinden op de FAPI-PET. Hoe goed dit precies werkt, dat is allemaal nog onderwerp van research, ook in studies in Nederland. Maar de resultaten tot nu toe lijken heel erg veelbelovend.
Ja, want jij hebt natuurlijk als voorzitter van de VAPI-werkgroep Nederland een heel goed overzicht over welke trials er allemaal in Nederland plaatsvinden. En je had het al over die peritoneale metastase en de cancer of unknown primary. Wat loopt er allemaal qua studies in Nederland?
Ja, een hele hoop studies. Dus kunnen ze denk ik helaas omwille van de tijd niet allemaal gaan bespreken. Maar wel leuk om daar even bij stil te staan. Laten we even bij jouw eigen studie beginnen. De Plastic 3-studie. Ja, dan kan ik eigenlijk misschien beter aan jou vragen. Wat is het doel van die studie?
Ja, inderdaad. Nou, daar kunnen we misschien ook nog een aparte podcast over inrichten. Maar in ieder geval willen we in de toekomst zeg maar de diagnostische laparoscopie proberen te vervangen. Misschien niet helemaal, maar in ieder geval het aantal diagnostische laparoscopieën in de toekomst terugdringen. Om die peritoneale metastase beter te kunnen detecteren, wat nu op dit moment niet het geval, niet goed genoeg het geval is. Maar ook metastase buiten het peritoneum. Dus andere metastase op afstand, om die ermee te kunnen detecteren. Zodat je beter kan bepalen welke patiënten je nog curatief kan gaan behandelen.
Maar ja, en jullie richten je op het maagcarcinoom.
Ja, 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 ja.
Dat is een van de grotere, hele mooi opgezette multicenter studies in Nederland. Een ander voorbeeld daarvan is de FAPI for CUP studie. Die is geïnitieerd door het Erasmus Medisch Centrum. Maar dus ook een multicenter studie met de grote CUP-centra in Nederland. En dat is ook een studie die nu al loopt. Dus waar echt patiënten al in geïncludeerd worden. Het UMC Utrecht heeft een aantal studies opgericht die gericht zijn op peritoneale metastase en nevenmetastase van het colorectaal carcinoom. AVL is een studie begonnen voor specifiek de lymfeklierstadiëring in het colorectaal carcinoom en ook, met name ook zeker het rectumcarcinoom, waarbij de lymfeklierstadiëring op MRI toch echt wel een uitdaging blijft. Dat doen ze samen met het Noordwest groep ziekenhuis in Alkmaar. Amsterdam UMC is een aantal studies begonnen in verschillende tumortypes. Waarvan volgens mij de PanScan-studie is een studie die al loopt. Waarin ze kijken naar de stadiering van het pancreascarcinoom en het intrahepatische cholangiocarcinoom. Jij en ik zijn natuurlijk nucleaire geneeskundigen, dus wij worden daar soms misschien een beetje wild van. Maar zij doen dus ook standaard dynamische scans. Misschien goed om even uit te leggen voor de luisteraar wat dat inhoudt. Normaal gesproken doen we een PET-scan op één tijdsmoment. En dat is een beetje afhankelijk van de radioactieve stof die je hebt toegediend. Wanneer je dat doet na het toedienen van de scan. Maar meestal zit daar een periode tussen. En voor bijvoorbeeld FTG, maar dus ook voor FAPI, zal dat waarschijnlijk ongeveer een uur na het toedienen zijn. Dan weten we dat de verdeling in het lichaam zo optimaal mogelijk is en de kans zo groot mogelijk is om afwijkingen ook goed af te beelden. Maar dat is natuurlijk een statisch plaatje. En we weten ook wel uit onderzoek, als je bijvoorbeeld een tweede PET zou maken op een veel later tijdstip, dat je dan waarschijnlijk wat kleinere lesies beter zult gaan vinden. Of dat je bijvoorbeeld beter een onderscheid kan maken tussen ontsteking en kanker op een FTG-PET. En er is ook een manier om een PET-scan te maken waarbij je eigenlijk continu data vergaat over de tijd. Dan kan je daar hele interessante karakteristieken van een tumor uithalen. Maar dat is redelijk ingewikkeld om dat te doen.
Ja. Nou, dat zijn inderdaad hele mooie studies. En we hebben nu dit interview voor Oncologie Up-to-Date. Maar in het UMCG hebben ze natuurlijk ook heel veel mooie studies voor de benigne aandoeningen. Ja. Omdat je de cancer-associated fibroblasts in beeld brengt, mm-hmm. Zijn er natuurlijk ook wel wat pitfalls. Kan je Absoluut. Die misschien nog noemen?
Ja, dus zoals ik in het begin al zei, zie je dus ook verhoogde FAP-expressie bij wondgenezing. Een kleine parallel, best interessant om eens na te denken over de gemeenschappelijke eigenschappen tussen wondgenezing en kanker. Sommige wetenschappers zeggen ook wel eens dat kanker eigenlijk een niet genezende wond is. Dus wat we bijvoorbeeld zien op een FAPI-PET als bijvoorbeeld iemand net geopereerd is, dan zul je dus in die gebieden van wondgenezing in bijvoorbeeld het incisietraject, maar ook het peritoneum, zul je verhoogde FAPI-uptake zien.
Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat we de juiste informatie en input krijgen bij het beoordelen van de FAPI-PET.
Absoluut, ja. Dat is natuurlijk sowieso altijd heel belangrijk voor ons, maar zeker in dit geval. Ja. Daarnaast blijken er dus ook wel infectieuze processen te zijn die tot verhoogde FAPI-uptake leiden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld long-TBC. Daar zijn wat case reports over dat eruit zou kunnen zien. Als in sommige atypische gevallen kan het echt massa-achtig zijn. En dan zou je in de luren gelegd kunnen worden door te denken dat dat een longmaligniteit is. Maar blijkt dat dus toch een infectie te zijn. En daarnaast zien we dus, maar dat is vaak veel minder activiteit. Veel activiteit in processen zoals degeneratieve veranderingen in het skelet.
Ja, dus enerzijds is het natuurlijk ontzettend mooi dat we een hele hoge tumor-to-background activiteiten zullen zien. Dus dat we eigenlijk veel hogere sensitiviteit zullen bereiken met deze scan. En dat interpretatie en daardoor makkelijker is. Alleen, we hebben die specificiteit, we hebben daar wel een learning curve voor nodig. En het is dus ook wel heel belangrijk dat wij inderdaad ook met de FAPI-werkgroep zorgen dat de nucleaire radiologen en nucleaire geneeskundigen in het land deze scan heel goed leren interpreteren. Het is niet zomaar even een scannetje wat je er ook bij doet.
Maar, nee. Ja.
En dat die interpretatie, dat verzorg jij ook, zeg maar, behalve dan.
Ja, zeker. Ja, in de toekomst, hè, we zullen zo meteen nog opkomen dat we FAPI-PET nog niet in de klinische praktijk doen en waardoor dat komt. Maar we zijn daar inderdaad in de werkgroep ook aan het kijken hoe wij elkaar hierin kunnen scholen. Of we daar bijvoorbeeld ook samenwerkingsverbanden in kunnen treffen met centra waar ze al veel meer scans hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Maar ook in ons eigen land, het UMC Utrecht, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar die hebben een mooi project gedaan waarbij ze gewoon in de klinische praktijk in 50 patiënten met een uitdaging in het diagnostische traject. Dus dat kan zijn dat er toch twijfel is over de primaire tumor of over of iets wat gevonden is op een FTG-PET of een CT wel of niet een metastase is. Daar hebben ze de FAPI-PET ingezet. En daar hebben we ook al best wel wat van mogen leren. Ik mag soms bij studies ook als onafhankelijke reviewer mee beoordelen. Dus begint wel te komen die ervaring.
Ja. Nou, dat is heel goed in ieder geval dat wij, zeg maar, allemaal van elkaar leren in het land. Mm-hmm. En dat we dat dan ook met elkaar organiseren met deze FAPI-werkgroep.
Ja,
maar de FAPI-werkgroep doet nog veel meer, hè?
Zeker, ja. We hebben het initieel in het leven geroepen omdat we dus zagen dat dit echt wel, noem maar even gerust, de grootste belofte van de nucleaire geneeskunde op dit moment is. Dus we hebben een aantal jaar geleden de introductie van de PSMA-PET gehad voor prostaatkanker. Dat was echt een gamechanger. Nu wat later ook de lutetium-PSMA-therapieën. Dat is denk ik ook een hele grote revolutie. En nu staan we op de vooravond van de introductie van de FAPI-PET. En dan gaan we ook weer juist terug naar een soort pan-tumor tracer. Dat vind ik dan wel weer grappig. Want de eerste beweging was naar steeds specifiekere tracers voor tumoren. Wij hebben toen in de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde gedacht dat het belangrijk is om een groep experts bij elkaar te brengen. En alvast voor te sorteren op de toekomstige klinische implementatie. Maar daarnaast dus ook te werken aan goede wetenschap met een goede kans op echte klinische impact. Samenwerken lijkt in het begin heel makkelijk. Maar om dat ook echt te gaan doen, daar moet je echt wel effort in steken. En dus zijn we met die FAPI-werkgroep begonnen, ook met als doel om de onderlinge wetenschappelijke samenwerkingen te verbeteren. Nou ja, jouw studie en bijvoorbeeld de FAPI-4CUP-studie zijn dan bijvoorbeeld twee mooie voorbeelden van wat grotere multicenter studies, waarbij we echt de krachten bundelen. En daarnaast realiseerden we ook ons al snel dat bijvoorbeeld oncologen, maar ook chirurgen, die lezen natuurlijk ook de literatuur. Dus die zien ook af en toe publicaties over FAPI. En dan denken ze, ik wil zelf ook een studie opzetten of ik wil dit nu gaan aanvragen. En daarvoor heb je eigenlijk een soort centraal aanspreekpunt nodig. Dus daarvoor die rol vervullen wij ook. Niet alleen maar naar klinici toe, maar ook zijn we bijvoorbeeld in gesprek met de industrie. Onlangs nog met het VWS. Dus dat zijn allemaal rollen die wij als FAPI-werkgroep vervullen.
Ja, en er komt een heleboel papierwerk bij kijken. Hè,
om, zeker.
Voor de approval van de CTIS approval, maar MTC approval ook. En om elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Dat is natuurlijk zonde van onze tijd.
Dus absoluut.
We helpen elkaar daar ook in, hè?
Ja. Om met FAPI research te kunnen doen, moet je ook toestemming krijgen van het bedrijf die de licenties heeft voor de FAPI-eiwitten, om maar zo te zeggen. Dat is al een proces. En tegenwoordig worden zelfs diagnostische radiofarmaca gezien als een geneesmiddel. Dus wij moeten met research voldoen aan dezelfde eisen als een farmaceut die een therapeutisch geneesmiddel ontwikkelt. Dus dat betekent dat we inderdaad tegenwoordig onze studies via een centrale Europese toetsing moeten laten toetsen. En zoals je al zegt, ja, dat gaat gepaard met een hele hoop papierwerk. Ook nog best wel wat vraagstukken, problemen waar je initieel tegenaan loopt. En dat is super waardevol om dat gewoon met elkaar, met die ervaring te delen. Ook naar elkaar studieprotocollen te kijken of subsidie aanvragen. Dus daar willen we elkaar inderdaad maximaal in steunen.
Ja, en wat natuurlijk ook altijd heel belangrijk is, is dat we harmonisatie van de manier van scannen doen. Hè? Zodat alle scans over het hele land op eenzelfde manier gemaakt zijn. En daar heeft de werkgroep ook een belangrijke rol in gespeeld.
En dat is misschien ook nog wel aardig om dat even uit te leggen. Want de aanvraag, onder de luisteraars zullen waarschijnlijk ook wel artsen zitten die scans aanvragen bij ons. En dan krijg je een verslag terug. En de meeste mensen denken dat er één PET gemaakt is. Maar we hebben vaak het PET-deel en het CT-deel. Die beoordelen we los, maar ook gecombineerd. En in die PET zitten dan ook meerdere soorten reconstructies. Dus eigenlijk krijg je vaak minstens twee, soms zelfs wel drie of vier verschillende soorten PET-reconstructies. En dat heeft er ook mee te maken dat je sommige centra een hele goede high-end scanner hebben en de andere centra weer wat oudere scan. En hoe betere scanner je hebt, des te gevoeliger die is. Maar dus je gaat meer vinden. En als je ook wil gaan meten hoeveel activiteit er bijvoorbeeld in een tumor zit, dan wil je dat op de een of andere manier kunnen standaardiseren. Dus daar hebben we de zogenaamde URL-harmonisatie voor ontwikkeld in de nucleaire geneeskunde. Zodat we bepaalde reconstructieparameters overal instellen. En we die scans onderling veel beter met elkaar kunnen vergelijken. Dus daar hebben we meteen direct op ingezet. Maar op het uiteindelijke plaatje zijn er veel meer factoren van invloed. Niet alleen maar die reconstructie van die PET-scan, maar bijvoorbeeld ook wanneer je dus inderdaad begint met scannen na het toedienen van de activiteit. Hoeveel activiteit geef je überhaupt? Daar zijn ook keuzes in te maken. En de ene keuze is niet per se fout of goed. Maar we hebben wel vooraf afgesproken dat wij allemaal daarin dezelfde keuzes willen maken. Zodat we hopelijk ook beelden makkelijker met elkaar kunnen uitwisselen, maar bijvoorbeeld ook in een wetenschappelijke setting. Hè. Dus er was er laatst een onderzoek in Nederland die geïnteresseerd was om dat was dus research uit Groningen, waarbij ze inderdaad naar longafwijkingen kijken. Dan is het natuurlijk heel interessant om ook een soort gezonde controlegroep te gebruiken, of althans gezond mensen die gezonde longen hebben, en te kijken hoe daar de FAPI-activiteit in is. En dat kan nu, omdat wij de juiste keuzes hebben gemaakt om die scans allemaal op dezelfde manier te doen. Dus dan kan je uit een ander centrum, mits daar toestemming voor is natuurlijk, mensen die voor een andere aandoening worden gescand, kun je dus kijken naar bijvoorbeeld de longen.
Ja, dus je kan kwantitatief of eigenlijk semi-kwantitatief bezig zijn en zeggen van, nou, dat normaal longweefsel heeft dat getal en ziek longweefsel heeft dat getal. En dat is natuurlijk heel mooi dat we daar vanaf het begin af aan mee bezig geweest zijn om dat te harmoniseren. Het is natuurlijk een theranostic. Dat is het verschil ook wel. Kijk, je had het er net over met FDG. Dat is een pan-tumor tracer. En FAPI natuurlijk ook. Alleen, er is nog wel even een heel groot verschil. Dat dit wel een theranostic is.
Ja, mooi dat je dat aanhaalt. Dat is eigenlijk het woord waar iedereen op aanspringt in de nucleaire geneeskunde tegenwoordig. De theranostic concept. Dus dat staat voor therapeutics aan de ene kant en diagnostics. En een voorbeeld van een theranostic pair is dus PSMA.
Waarbij je dus hetzelfde molecuul gebruik je, alleen een ander isotoop eraan vast, waardoor het een diagnostisch isotoop is voor de diagnostiek of een harde straler voor de therapie. En dan is het, wordt hetzelfde molecuul voor therapie gebruikt. En dat,
ja, precies. Ja. Ja. Dat kan ook met VAPI. Dus we hebben het nog niet, over therapieën gehad. Maar daar wordt momenteel heel veel research naar gedaan. Er zijn al wel een aantal kleinere cohortstudies gepubliceerd, waarbij ze met name in patiënten met gemetastaseerde ziekte als last line of resort bijvoorbeeld yttrium gelabelde VAPI hebben gegeven om de tumoren van binnenuit te bestralen. En in die mensen zie je vaak wel kortdurend even een stabilisatie van de ziekte, of in sommigen ook echt wel een tumorrespons. Er zijn natuurlijk veel farmaceuten die hierin geïnteresseerd zijn om dit door te ontwikkelen. Het is wel zo dat de eerste VAPI-moleculen die we voor de PET-diagnostiek gebruikten, voor diagnostiek super geschikt zijn. Maar het blijkt dat die niet zo heel erg lang in de tumor blijven hangen. Voldoende voor onze diagnostiek. Maar als je iemand wil gaan behandelen, dan wil je natuurlijk dat dat wel minstens dagen ook echt in de tumor aanwezig blijft om daar lokaal die therapeutische straling af te geven. Dus daar moesten nieuwe varianten voor ontwikkeld worden. En die beginnen langzaam gevalideerd te raken. Dus nu zijn er ook andere VAPI tracers, bijvoorbeeld VAP-2286, met een veel langere tumorretentie. En ja, dan zie je dus ook dat daar heel veel interesse is om te kijken van wat voor patiëntengroep zou hier nou bij gebaat zijn.
Ja, dus echt ontzettend veelbelovend onderzoek wat er nu allemaal op dit moment gebeurt. En er valt nog heel veel te verbeteren en te ontwikkelen, inderdaad. En denk jij dat VAPI snel beschikbaar komt voor de klinische praktijk?
Ik hoop het natuurlijk. Er is best wel wat research gedaan. Maar nog niet echte market approval studies. Dus wat je vaak ziet is dat zo'n farmaceut dan ook in gesprek gaat met de FDA en de EMA en dan gaat polsen van wat hebben we eigenlijk nodig om market approval te krijgen. En er is dus nog niet een geregistreerd product, maar daar wordt wel aan gewerkt. En die eerste studies die zijn opgezet of die worden nu opgezet. Dus ik denk dat het nog wel even een paar jaar gaat duren voordat we daadwerkelijk echt een geregistreerd product hebben wat we kunnen gaan gebruiken.
Nou zijn er natuurlijk een heleboel oncologen, maar ook patiënten die lezen dit nou allemaal. En die denken, ik wil het eigenlijk nu gebruiken.
Ja.
Daar, artikel 3.17 is daarin belangrijk. Hè? Zou je dat even kort kunnen uitleggen?
Zeker. In de geneesmiddelenwet is er een specifiek artikel, dus artikel 3.17. En die zegt eigenlijk dat een fabrikant of een groothandelaar of een apotheekhoudende een geneesmiddel mag verstrekken aan een arts zonder dat daar een vergunning op is in specifieke gevallen. En een van de voorwaarden daarvoor is dus dat de arts denkt dat de patiënt dit echt nodig heeft. En een tweede voorwaarde is dat er dus geen geregistreerd alternatief geneesmiddel beschikbaar is. Dus eigenlijk heel erg geschreven op de therapeutische geneesmiddelen. Maar wij kunnen dat ook gebruiken. Sterker nog, het heeft ook een hele lange tijd geduurd voordat de eerste geregistreerde PSMA-tracers er zijn. In al die tijd hebben we dus gebruik gemaakt van die artikel 3.17-procedure, waarbij wij als vakgroep op een gegeven moment bij VWS toestemming hebben gevraagd om dat binnen deze procedure te mogen gaan gebruiken. En vervolgens moet je dus bij elke patiënt die hiervoor in aanmerking komt als arts een artsenverklaring schrijven waarin je aangeeft dat je hierachter staat voor deze indicatie. Dus in de praktijk kan dat. Dat is nog niet geregeld voor FAPI. En dat zou natuurlijk ontzettend waardevol kunnen zijn. Zeker in die gevallen waarbij je er gewoon in de kliniek echt niet uitkomt en dan maar een besluit moet nemen. Mm-hmm. Maar dan moet daar wel ook aan meegewerkt worden door de farmacie, zeg maar, die de patenten heeft op die stoffen.
Ja, dus hier moeten we eigenlijk nog even mee aan de slag en in gesprek overgaan met hun. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, er moet wat mee gebeuren? Of wat voor toekomstverwachtingen heb je? Wat?
Nou, het zou wel heel gek moeten lopen, wil dit niet echt een enorme doorbraak betekenen. Niet alleen maar voor ons vakgebied, maar zeker voor de oncologie. Met name de diagnostiek en hopelijk ook de therapie. Dus ik verwacht dat we over een aantal jaar zullen terugkijken en denken van hoe hebben we het eigenlijk gedaan zonder deze stoffen. Er is een legio aan interessante ontwikkelingen. Wat ik dan even sprekend vanuit mijn eigen vakgebied ook heel interessant vind, is dat we een indicatieverbreding, denk ik, zullen gaan krijgen. Dus de rol die je vanuit de nucleaire speelt, maar ook vanuit de radiologie, die is soms een beetje anders per ziektebeeld. Hè? Dus de CT en MRI liggen heel erg bij de radioloog. En de PET bij de en natuurlijk alle conventionele gamma kamerverrichtingen bij de nucleaire geneeskunde. En een voorbeeld is bijvoorbeeld het pancreascarcinoom. Die stadiëring die vindt met name plaats middels CT en of MRI. En dat doen we nauwelijks of bijna nooit eigenlijk een PET bij. Tenzij het een neuroendocrine tumor is. Maar goed, dat even daar gelaten. Nou vind ik dat zelf ook hele interessante pathologie, zeker als nucleair radioloog. Het wordt natuurlijk heel interessant voor ons als wij ook in dit soort ziektebeelden meer kunnen gaan doen.
Ja.
En dat zit hem ook wel in de benigne ziektes. Hè? Dus zoals een ziekte van Crohn of de IBD's, colitis ulcerosa. Maar ook bijvoorbeeld de longfibrose, et cetera.
Nou ja, het mooie is natuurlijk dat we als Nederland daarin voorop lopen, hè, met de gecombineerde opleiding van nucleaire radiologen. Waardoor we ook gebruik kunnen maken van deze hybride mogelijkheden. En de sterktes van beide vakken samen kunnen voegen.
Ja, mag ik daar trouwens nog even iets over toevoegen?
Over.
Want vind ik eigenlijk wel belangrijk om dat eens te specifiek zo te benoemen. Hè? Dus de buitenwereld bekijkt met name de radiologen natuurlijk vaak als een soort plaatjeskijkers. Hè? Mm-hmm. En dat is wel dat is echt heel erg kort door de bocht benoemd. En ik denk dat dat ook gewoon voor een groot deel door onwetendheid komt. Maar in dat beoordelen van een scan zit veel meer. En zeker dus ook als nucleair radioloog betekent dat als ik een scan voor me krijg, dat ik heel goed ga kijken naar wat zijn alle klinische gegevens. Ik duik altijd de status in. Kijk naar de laatste consulten, voorgeschiedenis van een patiënt. Ik zoek de relevante PA-resultaten op. Maar ook bepaalde labafwijkingen als dat ertoe doet. En ik kijk altijd kort even terug naar alle beeldvorming die daarvoor gedaan is. Omdat we steeds meer toebewegen naar hybride beeldvorming, is het dus denk ik ook echt wel heel erg belangrijk dat je dus eerdere CT-imaging en MRI naast de bevindingen van je meest actuele scan, als dat een PET-scan is, kan leggen. En ook die verbanden dan kan zien.
Ja.
Want dan krijg je echt een compleet plaatje van wat er nou met die patiënt aan de hand is.
Ja, nou, daarom ben ik ook zo enthousiast over ons vak. Zeg maar, moleculaire informatie, biologische informatie, fysiologische, anatomische informatie, maar ook chemische, fysische en al die informatie bij elkaar vormen ons vak. En het is dus therapie en diagnostiek. En het mooie is dat de meest nieuwe theranostics, want we hebben er natuurlijk ook al eeuwenoude theranostics, zoals jodium 131 natuurlijk voor schildklierkarcinomen en benigne schildklierziekte. Maar de twee meest nieuwe, PSMA en dus FAPI, ja, dat gaat een enorme vlucht nemen. Maar er zitten er nog veel meer in de pipeline natuurlijk. En je ziet nu al dat er eigenlijk een tekort is aan nucleaire radiologen. Want er zijn heel veel openstaande vacatures. En dat komt gewoon doordat dit zo aan het groeien is. Dus die toekomst, ja, het ziet er rooskleurig uit voor ons vak.
Zeker,
We hebben het over een heleboel dingen gehad, maar zijn er nog dingen die ik vergeten ben?
Een concept wat ik zelf wel interessant vind is, want jij had het over fysiologie, biologie. Dus met FAPI kijken wij eigenlijk heel erg naar tumorbiologie. En binnen de oncologie werken we natuurlijk met het TNM-stramien. Omdat we weten dat als iemand lymfekliermetastase heeft of afstandsmetastase, dat daar een bepaalde prognose bij hoort. En daar passen we dan ook onze therapie op aan. Maar nou is het zo dat bij FAPI de mate van uptake iets zegt over hoeveel stroma er in zo'n tumor zit en hoeveel kankergeassocieerde fibroblasten. En het zou best wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld een T2, T3 tumor met hele hoge FAPI-uptake een veel slechtere prognose heeft en eigenlijk misschien wel agressiever behandeld zou moeten worden dan een tumor met minder FAPI-uptake, maar wel lymfekliermetastase of een oligometastase op afstand.
Ja.
Dus
we kunnen ook veel beter gaan personaliseren in de toekomst, hè?
Ja, maar dan moeten we daar natuurlijk wel van gaan leren en naar gaan kijken. En
ja.
Waar ik ook best wel veel hoop op heb, is dat onze PET-scans veel meer gebruikt gaan worden ook om therapie te moduleren. Dus in de hemato-oncologie is dat al gebruikelijk. Het lymfoom wordt veelal afgebeeld met een FDG-PET. Maar niet alleen maar voor de diagnostiek, maar je doet vaak ook een interim scan. En dan kijk je of er bijvoorbeeld voldoende respons is en zo niet. Dan wordt de therapie aangepast.
Ja.
En dat zijn natuurlijk ook dingen waar we met FAPI-PET in samenwerking met de oncologen goed naar kunnen gaan kijken of we dat kunnen gaan inzetten voor patiënten.
Ja, we kunnen dan veel betere therapiebeslissingen nemen hierop. En daarmee dus ook kosten besparen. Dus dat we niet de mensen die we beter best supportive care kunnen geven, hele dure therapieën gaan geven. Terwijl de mensen die daar wel van gaan profiteren, dat we daar wel die therapieën voor inzetten. Dus ook qua kostenbesparing voor sustainability van healthcare. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want anders is het niet houdbaar, de gezondheidszorg op deze manier voor te zetten. Dus daar kunnen wij met onze imaging ook een heel belangrijke gat mee vullen, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. Dus als je bijvoorbeeld naar, dit is niet helemaal mijn area of expertise hoor, maar als je naar de colorectaal carcinoom kijkt, heb ik begrepen dat er steeds meer beweging is in sommige patiënten dus ook voor te behandelen met immunotherapie. Maar dan zou je eigenlijk van tevoren echt willen weten wat de lymfeklierstatus is. Als je die mensen eerst voorbehandelt en later pas gaat opereren, dan kom je daar eigenlijk nooit goed achter. Ja. En waarschijnlijk overstudiëren we het lymfeklierstadium op CT en MRI in colorectaal carcinoom in een aanzienlijk deel van de patiënten. Ja. Dus dan zou je ook kunnen voorstellen, als je dat goed uitzoekt, dat dat zou kunnen betekenen dat je veel minder patiënten met deze middelen hoeft voor te behandelen.
Ja, misschien gaan we daar ook alles overhoop halen, zeg maar, de stagiering en de
prognosticatie. Respect voor overhoop halen.
Ja, we gaan het zien wat de toekomst ons brengt. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Heb je nog een uitsmijter voor de luisteraar?
Nou, ik zou eigenlijk iedereen willen vragen om eens een keer, zeker als je dus in het ziekenhuis werkt als arts en je vraagt ook vaker een PET-scan aan, knoop eens het gesprek aan met je eigen nucleair geneeskundige. Loop gewoon een keer langs. Als je een keer tijd hebt, vraag eens of je een keer mag zien hoe die scanner eruit ziet. En dan zul je dus achterkomen dat dit echt allemaal hele gepassioneerde mensen zijn die allerlei interessante ideeën hebben over de ontwikkeling van dit vak. Wellicht zijn er ook mogelijkheden in jouw eigen instituut of ziekenhuis om samen goede studies op te zetten.
Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Allemaal welkom. En dank voor dit interview, Ander.
Ja, jij ook bedankt.
Ja, oké.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.